Heerlijk man, nooit meer alleen. Amen.
Amen.
Wat een geweldig mooi lied. En wat een zekerheid, hè. En toen ik dat lied stond te zingen, dacht ik bij mezelf, het lijkt wel of de Heilige Geest wat ik vandaag wil gaan vertellen. Het lijkt wel of hij het weet. Het lijkt wel of hij het weet dat deze liederen, wat mij betreft, mooi horen bij het woord van vandaag. Eén geest, amen. Eén Jezus, amen. En een levende Jezus. Ik moet rustig praten. Hè. Ja, ik kan er niks aan doen, maar op de een of andere manier ben ik enthousiast. En ik hoop dat u dat ook bent. Oh. Ja, nou ja, als jij enthousiast bent, moet jij weten. Maar ik nog niet, want ik weet helemaal niet wat je gaat zeggen. Ja, en ik weet het eigenlijk al wel. Dat is eigenlijk niet eerlijk. Gaat u zo meteen nog een keer vragen. Laat me gaan. Johannes 20, 24 tot 29. Thomas, een van de 12, die Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. Want de discipelen zaten bij elkaar. Hè? Ze waren rouw aan het bedrijven over de dood van Jezus. Hij was gestorven, hij was begraven. En ze waren in diepe rouw. Ze misten Jezus. Totdat Jezus verscheen. En wie was er niet bij? Dat was die arme Thomas. De andere discipelen zeiden dan tegen hem, wij hebben de Heer gezien. Jij lekker niet. Hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En de 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen, en Thomas was bij hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren. En hij stond in het midden en hij zei, vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger. Bekijk mijn handen. Kom hier met uw hand, steek hem in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heer en mijn God, wat een geweldige getuigenis. Mijn Heer en mijn God. En Jezus zei tegen hem, omdat je mij gezien hebt, Thomas, heb je geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Oh. Ha. En ik dacht, maar dat ben ik dus niet, André op een gegeven moment gezegd had, het thema is Thomas. Toch stond op papier met André. Ik denk van, hoe weet hij dat nou? Dat heb ik helemaal niet gezegd. En daarom staat het ook niet op het scherm waarschijnlijk. Maar we gaan het inderdaad hebben over Thomas. En als we de naam Thomas horen, dan denken we natuurlijk gelijk aan het spreekwoord de... Wat ziek idee. De ongelovige Thomas. Ja, het zal je maar gezegd worden. En Thomas was een van zijn discipelen. En toch zeggen we de ongelovige Thomas. En vandaag de dag wordt er nog steeds gezegd. Wat ben jij een ongelovige Thomas? En dat komt natuurlijk door het stukje wat we zojuist gelezen hebben. Hij zegt het ook. Hè, als ik hem niet zie, et cetera, et cetera. Dat staat natuurlijk in de slide, of slide zeg je dat? Slide hiervoor. Dan zal ik niet geloven. Zie je het? Als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie. En mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers. En mijn hand niet steek in zijn zij. Zal ik, niet een klein beetje niet geloven. Nee, zegt hij, zal ik beslist niet geloven. Wat een vervelende vent, joh, die Thomas. Hè? We gaan eens kijken waarom hij dat zei. Want ik stel me dan de vraag, was Thomas wel echt ongelovig? Zijn eis, eerst zien, dan pas geloven, heeft hem trouwens in onze tijd buiten de kerk geplaatst. Hè? Want mensen die niet geloven, die horen niet in de kerk thuis. De kerk mag alleen maar bestaan uit gelovige mensen. Halleluja, prijs God. Dat is wat we zeggen, dat is wat we willen. Dus Thomas, jongen, je bent ongelovig. Je hoort niet als een broer of als een zus in ons midden te zijn. Vreemd. Mensen zijn kritisch. Mensen gaan voor een ander bepalen of die wel of niet gelooft. Mensen gaan voor een ander bepalen of die wel of niet in de kerk mag komen. Of die wel lid mag worden van de gemeente. We gaan jouw verleden eerst eens onderzoeken voordat we jou inschrijven voor een lidmaatschap. Nou, daar kom je geen kerk binnen hoor. Mijn verleden is nou niet echt dat je zegt, glorie, halleluja, prijs de Heer. Maar gelukkig is er verandering in gekomen. In de kerk bestaat er een kans dat er twee groepen gaan ontstaan. Twee groepen die door de mens zelf gecreëerd worden, hè? Vergis je niet. Een groep die zegt van, ja, maar wij geloven hoor. Wij geloven in God, wij geloven. Een andere groep die zegt van, ja, maar wij nog niet. Wij geloven nog niet. En dan denken we eigenlijk bij onszelf, ja, wat doe je dan hier? Ja, wat is de beste plek om Jezus te leren kennen? Dat is de kerk. En waarom worden er dan zoveel mensen buitengesloten? Omdat de mens zelf een kerk aan het creëren is, zelf een kerk aan het maken is. En we worden kieskeurig, jij mag wel lid worden, jij mag geen lid worden. Jij mag dit niet doen, jij mag dat niet doen. Allemaal mensen die sceptisch tegen het geloof aankijken, die sluiten we het liefst buiten. Daar willen we het liefst niks mee te maken hebben. Dus Thomas, die zegt, als ik mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. Ja, die hoort er niet bij. Want Thomas, zeggen zijn maatjes, zijn discipelen, zijn maatjes, wij hebben Jezus gezien. En Thomas zegt, ja, maar ik niet. En ik kan me daar best wel iets bij voorstellen, hè. Want stel je voor dat er iemand naar mij toe zou komen en die zegt tegen mij, zal jou eens wat vertellen. Ik heb jouw broer Wim zien lopen. Dan denk ik bij mezelf, die spoort niet, joh. Wat heeft hij gesnoven, wat heeft hij gedronken. Mijn broer Wim is al 30 jaar geleden overleden. En jij zegt dat je hem hebt zien lopen. Ik weet een goede psychiater voor je. Thomas, pardon? Oh, oké, die is voor jou. Maar als we dieper gaan graven in de Bijbel, en dat is precies wat we vandaag gaan leren, als we wat dieper gaan graven in de Bijbel, we gaan het onderzoeken, we gaan ermee aan de gang, dan gaan we zien dat Thomas helemaal niet buiten de kerk gesloten moest worden. Bij hem is het niet zo dat hij hem niet wil geloven, dat hij het niet wil geloven, integendeel. Ook hij is net als die andere discipelen een volgeling van Jezus geweest. Ook hij heeft een aantal jaren met Jezus opgetrokken. En ook hij heeft gezien hoe Jezus doden opwekte tot nieuw leven. Hoe hij mensen de handen oplegde en ze genas. Hoe hij doven weer liet horen. Hoe hij blinden weer liet zien. Hoe hij lammen weer liet lopen. Thomas heeft het allemaal gezien. En hij heeft het ook gehoord dat Jezus zei, na 3 dagen zal ik weer opstaan. Maar Thomas, lieve broeders en zusters, kon het niet zomaar klakkeloos overnemen. Thomas wilde precies weten wat er aan de hand was. Thomas zocht naar het naadje van de... Precies, van de kous. Heel goed. Een voorbeeldje uit Johannes 14. Robbie. Wel bijblijven, hè jongen? Hey. 14 vers 4. Jezus was met ze in gesprek en Jezus zei, en waar ik heen ga, dat weet u. En de weg weet u. Maar Thomas zei tegen hem, Heere, we weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen wij die weg nou weten? Dat is typisch Thomas. Thomas wilde weten wat nou precies bedoeld werd. Heer, wilt u het nog eens een keer uitleggen? Ik snap het niet. Hij ging het navragen. Hij zei niet zomaar, ja hoor, ik begrijp het, ik snap het, die anderen wel. Die andere 10 zei, ja, natuurlijk weten wij waar u heen gaat en natuurlijk weten wij, maar Thomas niet. En Thomas die zei van, ja hallo, jullie kunnen wel zeggen dat je het weet. Ik weet het niet. Thomas ging doorvragen. Ik begrijp het niet zo goed. Ik snap het niet zo goed. Dus niet gewoon over je heen laten gaan. En zeggen, ja, broeder Cor, of broeder André, of zuster Janneke, of broeder, wie komt volgende week, Steven, of noem het maar op. Die zeggen het. Dus ja, als hun het zeggen, dan is het waar. Ja, misschien wel. Ik hoop het wel, trouwens. Maar wat is er mis mee om het te gaan onderzoeken? Om ermee aan de gang te gaan. En daarom staat op de website de preek altijd om terug te luisteren. er nog eens te gaan overdenken. U kunt uw aantekeningen erbij pakken en te zeggen van, ik ga het nog eens doornemen, want wat die Cor daar vertelt, dat klinkt allemaal wel leuk. Maar is het ook daadwerkelijk zo? Of, nou, wat Cor daar net verteld heeft, dat snap ik niet helemaal, maar Suda, al, laat maar gaan. Nee, dan kom je naar me toe en zeg, Cor, ik snap er niks van, of ik snap maar een klein beetje. Ik ben het met je eens, ik ben het niet met je eens. En dan kom je in gesprek met elkaar. Dan kom je in gesprek met elkaar over het woord van God, over de boodschap. Dan ga je er samen je nog verder in verdiepen. Want dat is, lieve broers en zussen, wat we nodig hebben. Verdieping in het woord van God. Niet lezen, oh ja, ja, mooi, weg. Amen, we zaten in Leviticus hè, de afgelopen week te lezen. Hè? Ook. Deuteronomium, ik word hersteld gelukkig. He, en daar komen we dingen in tegen waarvan we tegen elkaar zeggen van, hoe dan? Wat dan? En dan ga je nog eens verder lezen en dan ga je er samen over praten en dan ga je andere dingen erbij halen. En op een gegeven moment zeg je, oh, wacht even. Niet klakkeloos aannemen. Onderzoek de schrift. Het staat ook in de Bijbel trouwens. Hè? We krijgen het vanuit het woord van God aangereikt. Onderzoek de schrift. Ja, precies. Onderzoek het woord van God. En er staat erbij, maar alleen op zondag en op dinsdagavond. Oh nee, dat staat, is dat bij jou wel of niet? Nee, maar dat staat er niet, hè? Dat staat er niet. Elke dag bezig zijn met het woord van God, ja. En ik heb het al zo druk. En ik moet al zoveel. En dan gaan ze ook nog. Tjonge, jongen. Nee, het staat in de Bijbel. Ik zeg het u wel vaker, Heer, geeft u mij daar de tijd dan voor. We hebben het op de Bijbelstudie regelmatig over. Richt je tijd in zoals God het van je vraagt. Simpel, hè? Maar ja, we maken het onszelf zo moeilijk. Want we hebben het hartstikke druk, wij ook, man. We hebben elke dag wel wat te doen, we zijn gepensioneerd. Ik werk nog harder dan toen ik een baas had. Ik verdien minder. Moet nagaan, raar, hè? Hè? Voilà, zo simpel kan het zijn. Ja, nou ja, 5 uur, dan ga ik even uit om te plassen en ga snel weer terug. Maar het woord van God is te belangrijk om aan het einde van de dag te zeggen, oh ja, dan moet ik ook nog even een half uurtje in het woord van God lezen. Ik heb me toch een slaap? Man. Thomas was hap, Heer. Ik snap er helemaal niks van. Vertel u mij maar hoe het zit. Vragen stellen. Iets beter willen gaan begrijpen. Thomas is en blijft kritisch. Uiteindelijk gaat ook hij volop mee in de belijdenis. Mijn Heer en mijn God. Wauw. Dat is mooi als je dat kan zeggen. Ja, iedereen kan het zeggen, maar ik bedoel vanuit je hart. Dat je kan zeggen, oh mijn Heer en mijn God. Ik vind het een belijdenis. Er lopen de rillingen van over je rug. Hoe vaak zeggen wij dat? Mijn Heer en mijn God. Thomas wel. Een interessante vraag is natuurlijk, en hoe komt het dan opeens, dat hij wel ging geloven dat Jezus uit de dood was opgestaan? En het antwoord is net zo makkelijk als de vraag stellen, want hij heeft Jezus daadwerkelijk gezien. Hij zag zijn wonden in zijn hand en de wond in zijn zij. Maar even terug naar het moment dat Jezus de eerste keer verscheen aan de discipelen. Thomas kon het niet geloven toen ze dat vertelden. Thomas zat in een rouwproces. De andere discipelen, lezen we, die zaten ook in een rouwproces, maar die sluiten zich op en die gaan gezamenlijk met elkaar dus de rouwperiode in. Thomas niet. Thomas was iemand die dat graag alleen deed, op zijn eigen manier deed. Was dat fout? Nee, dat is helemaal niet fout. Had hij per se bij zijn medebroers en zusters moeten zeggen? Nee, helemaal niet. Ieder verwerkt een bepaalde emotie op zijn of haar eigen manier. En Thomas was aan het verwerken dat Jezus gestorven was. En dan komt hij bij zijn maatjes, zijn medevolgelingen van Jezus, en die zeggen, wij hebben Jezus gezien. Wat denk je dat dat met hem gedaan heeft? Ik denk dat het misschien nog veel meer twijfel bij hem naar boven heeft gebracht. Thomas zegt dan ook, ja jongens, maar hier laat ik me niet mee in, hè. Ik bedoel, een grapje is leuk, maar dit gaat te ver. Dit vind ik niet leuk meer. Pas als ik hem echt zie, en als ik echt mijn handen in zijn zij mag steken en de wonden in zijn handen mag zien, dan zal ik geloven. En dan, lieve broeders en zusters, komt daar die prachtige passage uit de tekst die we net gelezen hebben, waarin verteld wordt dat Jezus aan Thomas verschijnt en zijn wonden laat zien. En dan gebeurt er iets heel interessants. En dan gaan we even terug naar vers 26. Terug, het is dus niet de volgende, juist. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen. En Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren. Hoe bijzonder, hè? Dan zit je in een huis en dan heb je de boel goed afgesloten. En opeens zit Jezus in het midden. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger, bekijk mijn handen, kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar wees gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, daar heb je hem, hè, mijn Heer en mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Komt het, hè? Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Hey, dat kan wel over ons gaan, dat kan wel over u en over mij gaan. Hebben wij Jezus ooit gezien? Geloven wij in Jezus? Ja. Hey, kijk dan wat er gebeurt. Mooi, hè? Is goed over nadenken. Omdat je mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij, u en ik, die niet gezien zullen hebben, maar toch zullen geloven. Geloven, ja. Maar we hebben een lied wat wij hier niet zo vaak zingen, maar dat lied ga ik niet zingen. Maar dat ga, ja, jammer even, vriend. Ja, maar ik had graag samen met jou gezongen, maar ik had geen tijd om je te bellen. Maar, want ik zie in jou, hey, ik zie in jou de grootheid van de Heer. En die vraag leg ik bij u neer vandaag. Zien de mensen om u heen de grootheid van de Heer in uw dagelijkse leven? Zien de mensen dat wij anders zijn dan de wereld? Maar gij geheel anders, oude vertalingen, die heb ik in mijn hoofd. Gij geheel anders, gij hebt Jezus leren kennen. Hé, mooi, hè? En heel veel mensen die zeggen, ja, maar de Bijbel is niet meer van deze tijd. De Bijbel, die moet herschreven worden. Ik heb ook eens een keer zo'n zuster ontmoet. Ik heb ook een keer zo'n zuster ontmoet. En die zei, maar het wordt toch wel eens tijd dat de Bijbel herschreven gaat worden. Want er zijn zoveel dingen veranderd tegenwoordig. Ja, nou zeker, heel veel dingen veranderd. Maar de Bijbel verandert niet. Hoe dan? Ik zeg, God verandert niet. God is nog steeds dezelfde. Amen. Precies, en zo is het ook, lieve broers en zussen. Geen woorden weghalen, geen woorden bijvoegen. Want het is een heilig woord. Ja. Maar, en de Bijbel is zo vaak al herschreven. En dat brengt verwarring bij de mensen. Hé, maar in mijn vertaling staat dit, maar in die van mij staat dat. Ja, maar wie heeft er nu gelijk? Het woord van God heeft gelijk. Het woord van God, de basis. Geen?
King James.
Oh, King James. Ja. Mag ieder voor zich weten. Maar weet wel dat de Heilige Schrift een boek is waar we heilig en eerbiedig mee om moeten gaan. Die Thomas, lieve broeders en zusters, geloofde omdat hij Jezus ontmoette. Hij zag de wonden van Jezus in zijn hand, gezondheid, en de wonden in zijn zij. Thomas ontmoette een gewonde Jezus. Eigenlijk wil ik het anders zeggen. De gewonde Thomas ontmoette de gewonde Jezus. Want Thomas was gewond aan zijn hart. En zo ontmoette twee gewonde mensen elkaar. Thomas en Jezus. En misschien... Misschien zitten hier vandaag ook wel broeders en zusters die gewond zijn. Broeders en zusters die met een wond in hun leven lopen. Waar ze misschien nog nooit over gesproken hebben. Waar ze misschien nog nooit voor hebben laten bidden. Dan mogen wij weten, lieve broeders en zusters, en hebben om gebeden, dat Jezus vandaag in ons midden is. Dat Jezus deze zaal vult met zijn aanwezigheid. Dat Jezus vandaag staat met zijn armen wagenwijd open. En hij laat de wonden in zijn handen zien, ook vanmiddag. Hij laat een wond in zijn zij zien, ook vanmiddag. Jezus is hier. Amen. Ja. Jezus is hier. Dat kun je nu wel zeggen. Maar ik zie hem niet. Zo is dat. Het is een gevoel. Jezus heeft ons geroepen om vanmiddag hier te zijn. En wij hebben gehoor gegeven aan zijn roepstem. Wij zijn gekomen, en ik hoop dat u gekomen bent met een verlangend hart. Met een hart wat uitziet naar het woord van God. En God zegt, mijn zoon Jezus is vandaag in jullie midden. En hij spreekt vandaag tegen jullie. Thomas ontdekt dat Jezus werkelijk leeft. Midden in het leven ontmoeten Thomas en Jezus elkaar. Midden in het gewond zijn ontmoeten ze elkaar. En Jezus wil dan laten zien aan Thomas, Thomas jongen, er is meer in het leven dan alleen die wonden. Meer dan de wonden die vaak blijvend zijn. Er is veel meer dan dat. En dat zegt hij vandaag tegen u en mij. Er is veel meer in het leven. Veel meer dan de wonden, veel meer dan de pijn. Namelijk ik. Die jullie pijn wil wegnemen. Thomas, jongen, gewond zijn, ja. En het zou zomaar kunnen, hè, broeders en zusters, dat ook in ons leven een wond zit die misschien wel helemaal niet overgaat. Het zou zomaar kunnen, toch? Maar er is meer dan dat, er is meer dan die wond. Er is namelijk gemeenschap met Jezus Christus. Een gemeenschap die verzorgt. Een gemeenschap die heelt. Er is leven na de dood. Amen. Daar mogen wij ons aan vastklampen. Aan die belofte. God belooft ons niet een makkelijke weg. Staat ook in zijn woord. Maar God belooft ons wel een behouden aankomst. Ja, precies. En wij mogen staan op de belofte van het woord van God. Weer een lied wat ik samen met jou had willen zingen. Staand op de belofte van mijn Heer en God, ga ik moedig voorwaarts onder hoon en spot. Moedig voorwaarts gaan. Wat betekent dat? Dat betekent uitkomen dat je heel anders bent dan de wereld. Dat betekent dat de wereld misschien vindt, want zeggen ze ook, jij bent niet van deze wereld. Nee, natuurlijk ben ik niet van deze wereld. Ik ben van God, ik ben van Jezus. Ik ben gekocht door het bloed van Jezus Christus. Ik sta wel in deze wereld, maar ik ben niet van deze wereld. Christus is vandaag om ons heen. En ook al kunnen wij hem inderdaad niet lichamelijk zien, we mogen in hem geloven. We mogen op hem vertrouwen. Dat bij God al het gewonde een plaats heeft. Een goddelijke plaats en een plaats van overwinning. En ik had het net met André al over. We hebben zo dadelijk open gebed. En ik zou u willen uitnodigen, lieve broers en zusters, om te komen met uw wond naar Jezus toe. Dat u er niet mee blijft lopen. Ach, het hoort nu eenmaal bij me. Het zit nu eenmaal zo. Ja, mijn verleden was nu eenmaal dit. Ja, mijn verleden was ook inderdaad niet dit en niet dat. Mijn verleden was ook... Maar ik heb het niet over het verleden. God zegt, ik heb al jouw verleden, alle fouten heb ik weggeveegd. En God zegt niet, Jezus zegt niet, nou, dan moet je maar eens even achterom kijken weer. Hè. Kan je nog herinneren toen jij je, en hoe ik je daar heb moeten helpen? Weet je het nog? Nee, zegt hij niet. Hij zegt, kijk vooruit. Nou ja, krijgen we het kruis, hè, met het mooie papiertje erop. Leeg, volbracht, handtekening van Jezus, het bloed van het kruis. Wij als persoon, wij als gemeente mogen vooruitkijken. Nee, sterker nog, wij moeten vooruitkijken. En nogmaals, u bent uitgenodigd om zo dadelijk bij het open gebed naar voren te komen. En voor u te laten bidden. Dat de wond die er nog steeds is, niet blijft voortetteren. Maar dat die genezen wordt door het bloed van Jezus Christus. Ja, maar kan dat ook in onze gemeente? Moeten we dan niet voor naar een hele grote... Nee, man. Een fout die heel veel mensen maken. God werkt niet in kleine gemeentes, hè, zeggen ze. Wij maken deel uit van een grote gemeente. Ja, en toen? Sorry, ja, ik moet een woensdag naar de oorarts. Dus.
Ik kan net twee mensen weten, dan kom ik nog naar jou.
Amen, zo is dat. Waar twee of meer vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. En hij wil wonderen doen, ook bij die twee die samen zijn in zijn naam. Dus ook bij die 12 ongeveer die hier vandaag samen zijn in zijn naam. Hij wil die wonderen doen. Het enige wat wij hoeven te doen is net zoals Thomas, te komen en te zeggen, mijn Heer, mijn God. Wauw, mooi hè. Het enige wat wij hoeven te doen is stap te zetten naar voren toe. Boven het kruis op Golgotha, daar hing een bordje. En ik ben zo brutaal geweest om er nog een bordje bij te spijkeren. Niet verder vertellen. Maar dat bordje is, daar staat op, dit deed ik voor jou. En nog een bordje erbij. Met de vraag van Jezus, en wat doet u voor mij? En daarom mocht u komen zo dadelijk. Ik heb het niet vaak genoeg gezegd, om voor u te laten bidden. Wij mensen, we zullen heus nog wel eens flinke klap krijgen. Het leven is niet altijd even makkelijk. We zullen echt te maken krijgen met tegenslagen. Ik weet niet of u de boeken van Steven heeft gelezen. Maar er staat ons nogal eens wat te gebeuren. En als wij de kracht van de geest van God niet in ons hebben, dan wordt het lastig. Dan wordt het zwaar. Dan wordt het misschien wel onmogelijk. Nou, dat klinkt heel negatief. Ik ga niet negatief afsluiten. Wat blijft gelden is dat in al je strijd, in al je pijn, in al je verdriet, Jezus erbij is. Ik ben. En dat komen we heel vaak tegen in het woord van God. Ik ben. Ik ben de deur. Ik ben de weg. Ik ben het leven. Ik ben erbij. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hij is erbij. Hij leeft met ons mee. Hij schenkt ons overwinning. Amen. Het enige wat hij hoeft te doen is te geloven. Amen.